Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En wij zijn terug van vakantie en van corona. En Pim, ik heb een vraag voor jou. Wat zit er nou eigenlijk ingeprijsd in de koers?
Ja, dat zou je kunnen uitrekenen. Ik heb daar een soort van Bierfield-methode voor uitgewerkt in de Google Sheet.
Nou, dan kunnen we gewoon de kroeg in dus. En we hebben het over volatiliteit. En een expert daarover hebben we aan het woord.
Ja, en ik heb weer een portfolio-update.
En uiteindelijk zelfs ook nog eens een leuke tip. Nou, wat zijn we weer sympathiek.
Laten we beginnen.
Ja. Pim, heb je nou Potter-snoepjes bij je?
Ja, ik moet mijn keel een beetje blijven smeren.
Oh, dat is echt lang geleden. Dat is, ik heb die dingen heel lang niet gezien dat ze nog in de supermarkt liggen.
Ja, ik ben ook echt goed geraakt. Ik ben echt al anderhalve week, daar lag ik helemaal afgelegen.
Corona heeft je flink te pakken gehad.
Ja, ik ben eigenlijk toch al 2 jaar, weet ik het, te ontspringen. Maar nu in 1 keer, als alle maatregelen losgelaten worden, ben ik toch gepakt.
Oh, dat is zielig, want je had wel net vakantie. En dat heb je dus ook niet heel erg in kunnen
Nee, bepalen. Halverwege de vakantie helaas op bed moeten liggen. Ja. En daarna ook daardoor vorige week moeten missen.
Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat je er wel toch gezond uitziet, ondanks alles.
Ik ben weer aardig goed hersteld, ja.
Alleen nog misschien dus een beetje een hoesje en vandaar dus de pottertjes. We hebben het allemaal overleefd, we zitten er weer en we kunnen er weer tegenaan.
Ja.
Want, ja, ik ben ook terug.
Dat was een hele leuke aflevering met Dennis.
Oh, nou.
Die dip en die crash-aflevering
ja,
was echt een goede timing.
Jij lag ziek op bed, jij kon goed luisteren. Ja, ik heb jij ook helemaal niet gesproken tijdens die dip.
Nee.
Hoe jij dat hebt beleefd, maar dat zal bij jij ook wel een beetje pijn hebben gedaan, of niet?
Ja, dat is natuurlijk... Ja, en dat heeft mij zeker emotioneel geraakt. Het kan gewoon niet. Of in ieder geval, het lijkt mij sterk dat het je helemaal koud laat. Dus, er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen daarop handelen en niet handelen. Dat is natuurlijk eigenlijk de bepalende factor. Ja, het doet mij wel wat.
Hoeveel ben je verloren?
Ik denk dat ik wel zo'n 60.000, 70.000 euro ben gezakt.
Ja.
Maar ja, het is... En nu ben ik alweer een groot gedeelte hersteld. Maar het is toch, als je portfolio flink ziet dalen, dan ga je toch twijfelen. En dan ga je toch over bepaalde posities twijfelen van, ja, begrijp ik het echt wel goed genoeg? Was het niet veel te veel overgewaardeerd? Heb ik niet te duur gekocht?
Ja.
En nu wordt de markt weer meer rationeel. En het gaat niet meer terug naar die prijs waarvoor ik hem gekocht heb, omdat ik hem te duur gekocht heb. Je krijgt allemaal vragen in je hoofd.
Ja.
En je gaat nog een keer door je portfolio heen. En dat ook het grappige is dat nu is eigenlijk weer een stuk hersteld. En hoe snel je dat dan ook, dat gevoel ook weer kwijt bent. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het zeggen, doet je helemaal niks. Ik denk dat het wel een periode is waar je goed kan realiseren hoe je portfolio in elkaar zit. Dus je merkt wel, als je te veel naar groeibedrijven zit, veel waar winsten in de toekomst liggen, ja, dan gaat je portfolio echt flink heen en weer.
Mm-hmm. Ja.
Dus het is wel weer een periode waar je merkt hoe je dus qua spreiding voor staat.
Nou, we komen er straks nog even op terug. Eerst naar het onderwerp van deze aflevering. Namelijk, wat is ingeprijsd in de koers? Als ik die titel zo lees en dat onderwerp, dan denk ik meteen aan, oké, we gaan het dus hebben over waarderen.
Ja, nou dit is nog niet, je hebt natuurlijk echt waarderingsmethodes. De discounted cashflow, de sum of the parts of de earnings valuation method. Nou, zo zijn er meerdere mogelijkheden om een bedrijf te waarderen. Dus wat is nou het bedrijf echt waard? Maar wat ik nu heb gedaan, en dat is ook een sheet die ik heb gemaakt. Dus een soort van Google Sheet, waar je een aantal dingen kan invullen. En dan kan je eigenlijk een soort van, krijg je inzicht wat er nu ingeprijsd is qua verwachting. Ja, en dus dan praten we vooral over groei. Dus hoeveel moet het bedrijf groeien om de huidige koers te rechtvaardigen.
Okay.
En dat is, ik heb dat zelf eigenlijk ontwikkeld om op een hele snelle manier erachter te komen wat verwacht de markt nu van het aandeel. En zonder dat ik een hele uitgebreide waarderingmethode ga toepassen, heb ik eigenlijk een heel simpel lijstje gemaakt waar ik een aantal punten moet invullen.
Maar wat de markt verwacht van een aandeel, dat heeft toch alles met emoties en ideeën en sentiment te maken? Wat kun je daar met een Google Sheet mee?
Nou, als bijvoorbeeld als de markt verwacht dat het bedrijf de komende 10 jaar met 20% gaat groeien, dan zit dat al in de prijs. Dus dan is die toekomstige groei van 20% is al ingeprijsd.
Ja.
Dus ja, dan is het, als het bijvoorbeeld management zegt, we gaan 20% groeien de komende jaren en de markt prijst dat ook al in, dan weet je dat je daarvoor betaalt. Dus als het dan ook echt 20% is, dat er dan heel weinig upside nog in zit.
Okay, dus je hebt een document gemaakt waarmee je snel en makkelijk kan zien wat de markt verwacht, of dat ook eruit kan komen.
Ja, dus je geeft je gewoon inzicht in als je dit aandeel nu koopt, wat de markt dan verwacht, hoe het bedrijf moet groeien om die huidige koers te rechtvaardigen.
Okay.
Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het is niet echt waarderen zoals de discounted cashflow, waar je winsten in de toekomst disconteert naar nu. Maar het is een manier waar je heel snel wat gegevens kan invullen om te kijken van wat verwacht de markt nou van dit bedrijf. En we komen straks met een aantal voorbeelden. Dat geeft wel al snel heel veel inzicht of het überhaupt de moeite waard is om verder te kijken naar dit bedrijf.
Ja. Want ik heb het met Dennis ook even gehad over dat, als je echt iets wil gaan waarderen of wil snappen, dan is er gewoon geen snelle en eenvoudige manier. Nee. Ja, je kan een beetje kijken naar ratio's. Dat is de snelle manier.
Ja, dat is ook een beetje een snelle manier. Ja. Maar dat is dus weer heel lastig. Want een bedrijf wat geen winst maakt, die heeft natuurlijk geen koers-winstverhouding.
Nee.
Dus dan kan je naar de omzet, de koers-omzet kijken. Maar ja, dat zegt natuurlijk weer weinig over de kwaliteit van de omzet. Want een bouwbedrijf die heel veel omzet maakt is heel anders dan een softwarebedrijf die heel veel omzet maakt.
Ja.
De marges liggen onderaan de streep, zeg over 10 jaar heel anders. Dus hetzelfde voor een supermarkt, die maakt natuurlijk heel veel omzet. Maar de marges zijn heel laag. Dat zegt ook weer niet alles. Ik denk dat het ook goed is om daar een stapje verder in te gaan, maar wel op een hele simpele manier.
Okay.
En het is absoluut geen methode om te zeggen, dit is gewoon, hier zo waardeer ik, klaar.
Mm.
Maar dit is een mooi startpunt om te kijken of het überhaupt de moeite waard is om verder te kijken.
Oké, want jij zegt een simpele manier. Ik heb even naar dat sheetje van jou gekeken. Er zijn wel veel getallen.
Ja, maar
veel,
het is heel simpel. We gaan er nu doorheen lopen. Okay. Dan kom je erachter dat het heel simpel is.
Okay.
En ik zie dat is een beetje als een bierveld waardering.
Gewoon
even snel.
Eentje die je in de kroeg kan doen, bij wijze van.
Ja, je komt een bedrijf tegen. Soms appt iemand wel eens mijn bedrijf of komt zelf een bedrijf tegen. Dan vul ik het even snel in en denk ik, even kijken wat de markt verwacht.
Ja. Oké. Okay. Waar beginnen we?
Laten we eerst eens beginnen bij, misschien handig om, als je de mogelijkheid hebt om even de sheet te bekijken, dan heb je iets meer context bij wat ik nu ga vertellen. Ik denk het eerste.
Waar vinden we de sheet?
Er staat gewoon op de show notes een linkje en dan kan je gewoon ook zelf kopie van maken, kan je zelf mee aan de slag.
Mm-hmm.
Ik noem het de reverse engineering van de koers. Dus wat zit er allemaal al ingeprijsd in de koers nu? Beginnen we eigenlijk eerst met de compounding annual growth rate. En dat houdt eigenlijk in hoeveel wil jij graag als rendement hebben als je dit aandeel koopt. De meeste mensen vullen daar 10% in. Sommige mensen zeggen zelfs 12%. Misschien zelfs meer. Ik vind dat wel een beetje aan de hoge kant.
Mm-hmm.
Wil je echt weten wat daadwerkelijk is ingeprijsd, moet je denk ik werken met 7-8%. Dat is denk ik het gemiddelde rendement van de beurs over een hele lange periode. Dus dat is denk ik ook waar de meeste mensen op lange termijn rekening mee houden. Als ze aandelen kopen.
Yeah.
Ja, dat is eigenlijk de basis waar het bedrijf dus, als je het bedrijf 10 jaar bezit, dan verwacht je ook bijvoorbeeld 10% rendement per jaar.
Ja. Yeah.
Dus dan moet dat doet iedereen natuurlijk. Want iedereen koopt het bedrijf met het idee dat hij rendement gaat maken. Dus dat is dan sowieso al ingeprijsd. Dus dat is eigenlijk stap 1. Ik vul daar eigenlijk zelf al de 10% in.
Maar waarom doe jij dan 10 en niet 7 of 8?
Ik wil graag zelf 10 per aandelen die ik selecteer. Ook een beetje, zie ook als het dan ook een beetje risicomarge. Dus als het dan 8 wordt, dan is dat ook prima. Maar ja, ik ga niet niet 7 of 8 invullen, want dat kan ik net zo
goed. Kan je net zo goed een ETF
nemen. ETF nemen. En doordat ik 10 invul en het blijkt dat ik iets laat, heb ik nog een klein beetje marge.
Ja.
Ja, iedereen vult daar eigenlijk wat anders in. Het zijn eigenlijk een aantal velden die je moet invullen. En dan komt daar uiteindelijk een getal uit.
Oké.
De volgende is de marge, cashflow marge. En dit is misschien wel de allermoeilijkste. En dit is denk ik dit maakt misschien het niet heel simpel om dit in te vullen. Maar dit is denk ik wel de allerbelangrijkste vraag die je moet beantwoorden. En helemaal voor bedrijven die nog aan het groeien zijn. Is, en dat dwingt je eigenlijk om even snel na te denken over wat de potentie van het bedrijf. En uiteindelijk is de cashflow marge, dus eigenlijk de free cashflow, is natuurlijk uiteindelijk bijna de belangrijkste factor van een bedrijf.
Want waar bestaat die ook weer uit?
En nou, je hebt eigenlijk even simpel gezegd, is dat een bedrijf maakt heel veel omzet. En een bedrijf heeft heel veel kosten. En dan heb je nog wat afschrijvingen, wat belastingen. En onderaan de streep is daar een soort van vrije kaststroom. Dus in Nederland blijft daar geld over wat vrij te besteden is. Dus vrij kaststroom. Dus vrij geld wat een bedrijf kan besteden. Een bedrijf kan het dan maar 5 dingen besteden. Bijvoorbeeld eigen aandelen inkopen, dividend uitkeren, acquisities doen, schulden aflossen of herinvesteren in personeel of in nieuwe onderdelen, waardoor in de toekomst weer meer omzet gemaakt wordt. Mm-hmm. Dus voor jou als aandeelhouder is eigenlijk je free cashflow is eigenlijk van jou. En dan is het aan het management om daar slimme beslissingen in te maken, wat voor jou gunstig is als aandeelhouder. En voor softwarebedrijven is natuurlijk de free cashflow marge is natuurlijk uiteindelijk heel hoog.
Ja, dat dacht ik ook aan een SaaS-bedrijf. Ja, je hebt misschien wel kosten om iets te maken, maar uiteindelijk hoe meer gebruikers, dan kan dat enorm oplopen, die marges.
Dus bijvoorbeeld de supermarkt, die zit vaak rond de 4%. Nou, bijvoorbeeld een bouwbedrijf ook. Er zitten gewoon hele lage marges. Maar een softwarebedrijf die kan zomaar richting 25-30% gaan. Ja. En dat is echt wel substantieel. Waardoor als je dezelfde omzet maakt, maar je hebt 30% marge versus 4%. Maar hou je natuurlijk onderaan zijn veel meer over.
Ja. Maar zeker met groeiende bedrijven. Dus een softwarebedrijf, stelt dat een softwarebedrijf nu nog niet zoveel klanten heeft, maar wel een goed product maakt. Dan moet je dus gaan inschatten hoeveel marge die in de toekomst kan gaan maken.
Ja, want vaak heeft zelfs een softwarebedrijf vaak een negatieve marge op begin. Omdat ze natuurlijk heel erg aan het investeren zijn.
Ja.
En dus je wil je uiteindelijk de potentie van het bedrijf weten. Dan moet je nadenken, wat is de potentiële marge?
En hoe doe je dat dan?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Maar bij bedrijven die wat langer bestaan. Nou, neem bijvoorbeeld een Google of een ASML, een beetje zulke soort bedrijven. Dat kan je gewoon uitrekenen. Dan kan je gewoon kijken naar de cash from operations activities. Dus eigenlijk gewoon de cash die vanuit alle operatie komt. Plus de capital expenditures. Dat is eigenlijk de investeringen die ze doen. En dat deel je door de totale omzet. En dan komt daar eigenlijk een percentage uit. En dan weet je wat de marge is. Nou, bijvoorbeeld bij Google heb ik dat zelf uitgerekend. Ik heb ook een screenshot op de website gezet hoe ik dat gedaan heb. En dan kom ik bij Google uit 26,1%. En als ik dat dan weer bij Quick FS is een website. Zo'n beetje jouw Yahoo Finance-achtige website. Daar kan je het ook gewoon opzoeken. Daar hebben ze die berekening al voor je gedaan.
Okay.
En die heb ik ook een screenshot laten zien op de website. Dat het eigenlijk ook op hetzelfde uitkomt als je het handmatig uitrekent of daar kijkt.
Maar met een groeiend bedrijf is dat nog steeds lastig.
Nee, ja, maar je weet dus in ieder geval bij Google kan je wel rekening houden met een free cashflow marge van toch wel zo'n 26. Misschien mogelijk over 5 of 10, misschien wel naar 30%.
Ja, ja.
Dus dan weet je waar het bedrijf naartoe gaat als marge. Dus alle omzet die dan gemaakt wordt, en die omzet groeit natuurlijk ook, heb je natuurlijk een dubbel effect.
Ja.
Meer omzet en hogere marges betekent onderaan de streep dat ook de winsten ook gigantisch omhoog gaan natuurlijk.
Ja.
En dan heb je natuurlijk de bedrijven die nog geen winst maken. En dan neem je bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, CM.com. Natuurlijk twee Nederlandse bedrijven die allebei nog geen winst maken. Dat is natuurlijk de vraag, wat voor marge gaan zij uiteindelijk maken?
Ja.
Nou ja, Just Eat heeft aangegeven dat ze op de GTV 5% uiteindelijk gaan maken qua marge. Maar nu hebben ze nog een verlies volgens mij van ergens tussen de 0 en 1% verlies qua marge.
Mm-hmm.
Ja. Dus je hebt niet echt een referentiekader. Want er zijn andere bedrijven die vergelijkbaar bedrijven die ook nog verlies maken. Dus dat blijft natuurlijk een beetje zoeken.
Ja.
En dat maakt het ook heel moeilijk om bedrijven die nog geen winst maken, om die goed te waarderen. En daarom zie je ook dat bedrijven die nog geen winst maken heel erg gevoelig zijn qua koersbewegingen. Want de markt weet eigenlijk niet precies. Er is gewoon geen houvast, er is geen bodem. Dat als het slecht gaat met de economie of er komt nu de rente gaan omhoog, dan gaan het aandeel ook hard naar beneden. Want waar kan je als belegger aan vasthouden? Omdat er is gewoon nog helemaal niks waar je aan vast kan klampen.
Nee.
Ja, buiten het management die zegt, we gaan naar 5% toe. Maar dan moet het management wel...
Natuurlijk zeggen ze dat.
Ja, maar is het management wel te vertrouwen? Hebben ze een goede track record? Ook weer niet. En dan heb je bijvoorbeeld CM.com. Dat is ook weer een bedrijf dat ook een Nederlands bedrijf, klein bedrijf. Geeft zelf aan dat ze uiteindelijk naar 20% EBITDA-marge willen gaan. Ja, ja, je weet het niet.
Nee, dus natuurlijk willen ze dat en natuurlijk zeggen ze dat, want dan, ja, dan schrijf dus je daar, vertrouwen.
Ja, wat je dus wel kan doen, is je kan kijken, nou, wat zijn er vergelijkbare softwarebedrijven in de wereld? Zijn er andere bedrijven die in een andere fase zijn, die verder zijn? Als bijvoorbeeld nu een nieuw chipbedrijf wordt begonnen, of die is nog vrij jong, dan kan je kijken naar wat is een beetje de concurrentie, welke bedrijven zijn een fase verder? Dan kan je kijken, wat voor marge maken die bedrijven? Dus wat voor potentieel zit er voor cashflow marge dan in dit bedrijf? Dus je kan daar wel een beetje kijken, maar bij echt nieuwe bedrijven die compleet nieuw zijn qua diensten, blijft het een uitdaging.
Dus wat heb jij dan ingevuld voor bijvoorbeeld Just Eat Takeaway?
Nou ja, je kan daar dus mee spelen. Als je natuurlijk, maakt eigenlijk niet uit wat je invult. Nu de koers is zo laag. Dus als je nou 5% invult of 3%, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is allemaal goedkoop. Dus dat geeft eigenlijk heel erg aan. Dan komen ze ook bij de voorbeelden ook aan. Dat de markt daar gewoon heel weinig vertrouwen in heeft.
Ja.
Dat ze überhaupt die marges gaan maken.
Ja.
Dus ja, dat is daar kan je een beetje mee spelen. En bedrijven zoals een Apple of als een ASML of een Adyen en een Just Eat, hoe groter het bedrijf is, hoe meer volwassen, hoe makkelijker het is natuurlijk. Want die marge die verschilt gewoon niet zoveel. Als ik bij Apple kijk, in de afgelopen 10 jaar zie die marge gewoon een heel klein beetje oplopen. Met 0,5% loopt het een beetje op. Dus dan kan je wel een aardige voorspelling maken.
Ja.
Hoe gaat dat over 5 jaar zijn of over 10 jaar?
Ja.
De onzekerheid wordt gewoon minder naarmate het bedrijf meer volwassen is.
Volgende punt in je sheet.
Ja, de volgende punt is de aantal jaren. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik vul eigenlijk altijd bij bedrijven die echt heel hard groeien nog, die nog vrij jong zijn, dus in een beginfase zitten, vul ik 10 jaar in.
Maar een aantal jaren voordat wat?
Ja, om die berekening te doen. Dus we moeten een berekening gaan doen over wat er in die koers zit.
Ja.
En bij een bedrijf wat heel klein is nog en heel jong is, wil ik een berekening over 10 jaar.
Okay.
Maar een bedrijf wat volwassener is, kan je ook prima gewoon 5 of 7 jaar invullen. Ja.
Ja.
Dan moet je de omzet invullen en dan doe ik al de omzet van de trailing 12 months.
Mm-hmm.
Dat houdt eigenlijk in dat je de omzet pakt van de afgelopen 12 maanden. Dus niet altijd het fiscale jaar. Want als je dan bijvoorbeeld in november 2022 zit en je pakt het fiscale jaar, complete fiscale jaar, dan krijg je de omzet van 2021. Dus dan zit er best wel een lange afstand tussen.
Yeah.
Dus ik doe altijd de laatste 12 maanden. Nou, er zijn heel veel websites zoals Yahoo Finance die dat gewoon weer geven. Kun je gewoon kopiëren, plakken. En dan vul je daar de omzet in. Dan is de volgende stap de marktkapitalisatie. Die hoef je zelf niet in te vullen, want Google Sheet rekent dat zelf uit. Maar dan kan je ook gewoon bij Yahoo Finance vinden en kopiëren plakken.
Hoe rekent hij dat uit dan?
Ja, je kan gewoon de naam van het bedrijf invullen en dan weergeeft hij automatisch de...
Dat heb jij...
Ja, dat biedt Google gewoon aan. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus daar hoef je eigenlijk ook niks voor te doen.
De vooruitgang, ja.
En dan is de volgende stap, dat is misschien ook weer een hele moeilijke. Er zijn eigenlijk 2 hele moeilijke die je moet invullen. Dus je marge en je exit multiple.
De exit multiple.
En de exit multiple houdt
eigenlijk... Wat is dat ook alweer?
Het houdt eigenlijk in, nou, de multiple is eigenlijk de koers-winstverhouding, de PE ratio.
Ja.
Waar jij denkt dat het bedrijf uiteindelijk op verkocht gaat worden. Dus al op het einde van jouw berekening. Dus als jij 5 jaar invult, hoeveel denk je dat het bedrijf verkocht gaat worden? Voor welke multiple, voor welke koers-winstverhouding over 5 jaar.
Ja.
Als je daar 10 jaar invult, dan is natuurlijk de vraag, welke multiple verwacht je over 10 jaar? Dit is natuurlijk een hele lastige. En ik denk dat hier over het algemeen mensen altijd te veel invullen. Als je gaat kijken naar het verleden.
Ja.
Als ik met mensen dit doe. Ik heb met meerdere mensen zo'n sheet gedeeld. En soms vullen we samen dan deze sheet in.
Ja.
En daar is altijd discussie over de cashflow marge en over de exit multiple. En dat is een beetje hoe je bent ingesteld.
Want waarom vullen mensen dan vaak te hoog in? Omdat ze toch de toekomst te rooskleurig inzien?
Ja, kijk, in de geschiedenis, als we gaan kijken naar de afgelopen 100 jaar... dan heeft de S&P een gemiddelde PE gehad van 15. Dus over een hele lange periode is gemiddeld de S&P 15 geweest.
Okay.
Dus als de S&P nu 20 is,
gemiddeld,
dan zou je kunnen zeggen... Het gaat uiteindelijk weer naar het gemiddelde toe.
Ja.
Dus dat betekent dat eigenlijk nu, gemiddeld gezien... alle bedrijven in S&P nu overgewaardeerd zijn. Dus daar moet eigenlijk 25% vanaf.
Ja.
En dan komen we weer naar het gemiddelde. En dan kan je natuurlijk heel veel discussies zeggen... ja, we hebben nu lage rente, we hebben nu een hele andere... een nieuw monetair beleid, waardoor 20 weer standaard is. Maar ja, er zijn allemaal weer mensen die zeggen... ja, maar nu gaat de rente weer omhoog, dus we gaan uiteindelijk weer naar 15. Nou, daar kan je natuurlijk heel lang over discussiëren. En de Nasdaq doet gemiddeld, volgens mij de afgelopen 20, 30 jaar... een PE van 20. Dus je kan daar een beetje als referentie gebruiken. En daarnaast moet je natuurlijk rekening houden... dat als een bedrijf harder groeit, zijn mensen ook bereid om een hogere koers-winstverhouding voor te betalen. Mm-hmm. Maar als een bedrijf steeds groter wordt, dan wordt het steeds moeilijker om harder te groeien.
Yeah.
Dus dan neemt automatisch de PE af. Okay. En als er bijna geen groei meer in zit, dus het doet eigenlijk gewoon correctie, ja, een beetje groei met de wereldeconomie, met inflatie mee. Ja, dan zou je toch wel kunnen zeggen, dan zie je toch wel een beetje op het, moet je rekening houden met het gemiddelde.
Dus en is exit multiple hetzelfde als gewoon een multiple?
Nou, we noemen het een exit multiple, omdat ja. Namelijk voor als je dit bedrijf koopt, voor welke multiple verwacht jij dan dat je het kan verkopen?
Ja, oké. Okay, ja.
Dat is eigenlijk dus, het is basically de welke multiple verwacht jij het einde van de periode ja. Dat je hem zou kunnen verkopen?
Ja.
Want je ziet altijd bedrijven die hard groeien, die koop je eigenlijk voor hoge koers-winstverhouding, omdat er nog veel groei in zit.
Ja.
En naarmate het bedrijf steeds minder hard gaat groeien, wat logisch is, want als je groter wordt is het moeilijker, zal de PEO ook moeten naar beneden moeten gaan.
De multiple.
Ja.
Ja.
En je kan ook altijd kijken natuurlijk wat doen de peers. Dus voor welke koers-winstverhouding worden peers verhandeld. Ik zit daar hier altijd een beetje mee te spelen. Ik wissel eigenlijk altijd een beetje tussen 17,5, 20, 22,5 en 25.
Mm-hmm.
Maar als ik bedrijven zoals een Ahold neem, dan, ja, dan hou ik echt wel rekening met 15 of zelfs nog wel lager.
Omdat het dan gewoon een groot bedrijf is.
Ja, er zit gewoon bijna geen groei in.
Nee.
Het verschilt wel een beetje welke type bedrijf. Als je bijvoorbeeld een ING neemt of een ja. ASR. Ja, daar kan je ook gewoon kijken naar welke multiple heeft hij de afgelopen 5 à 10 jaar gehandeld.
Ja.
Als dat bijvoorbeeld 6 is geweest. Ja, dan moet je niet 15 invullen nu.
Nee.
Dat slaat nergens op. Nee. Dus je moet wel een beetje kijken naar wat is redelijk.
Ja.
Dus ja, daar blijf ik altijd wel een beetje mee spelen hoor.
Ja.
En dan komt daar uiteindelijk uit, als je dat allemaal hebt ingevuld, de omzetgroei. En dit is eigenlijk het belangrijkste van dus eigenlijk dat je de soort van de conclusie van de waardering. Om 10% rendement te maken dan, als ik 10% heb ingevuld, op dit aandeel moet het bedrijf dan een x-percentage omzetgroei voor die periode dat ik invul maken, om 10% rendement te maken.
Ja.
En als je dat ziet, dan kan je er best wel snel achter komen dat je denkt, hé, ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet haalbaar. Als er uitkomt dat je het bedrijf 15% per jaar omzetgroei moet hebben om 10% rendement te maken, maar het bedrijf heeft in de afgelopen 5 jaar maar 8% gegroeid. Ja, dan is het eigenlijk, ja, dat is onmogelijk dan. Ja. Wat zou dan ervoor zorgen dat ze nu in één keer dubbel zoveel omzet gaan maken als ook nog eens groter zijn dan 5 jaar voor?
Ja.
Dan kan je eigenlijk wel zeggen, nou, dan is het bedrijf gewoon, dit bedrijf is te duur voor mij.
Heb jij dat soort dingen gezien bij invulling van je eigen gegevens?
Ja, nou, ik denk bedrijf? Dat een heel mooi voorbeeld is Wolter Kluwers. Die heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Ze hebben een cashflow marge van 18%. Dan heb ik gewoon gekeken naar de afgelopen 10 jaar. Wat voor marge er is. Gaat langzaam een beetje omhoog. Dan kom ik op 17% uit. Ik heb een exit multiple van 20. Nou, dat is al eigenlijk een premium boven het marktgemiddelde.
Mm-hmm.
Want de markt op de AEX ligt gemiddeld op 15. Over een hele lange periode. Dus dat is al een aardige premium. Ik wil 10% rendement. Ik doe het voor 6 jaar. Omdat het bedrijf is wat, is er heel veel veranderd, wil ik de periode wat korter houden. Een omzet van 4,8 miljard. Nou, en dan kom je uit dat het bedrijf 17,25% moet groeien de komende 6 jaar. Elk jaar. Dus elk jaar 17,25%
de omzet
groeien,
dan.
Om 10% rendement te maken.
Ja, dat is niet heel realistisch, denk ik.
Nee, en als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, heeft Wolter Kluwers 2,5% omzetgroei gehad.
Ja.
Gemiddeld per jaar. Ja, dan 17%. Ja, is praktisch onmogelijk.
Ja.
Naar mijn idee is dus Wolter Kluwers echt flink overgewaardeerd. En dan kan je afvragen, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat Wolter Kluwers nu op een extreem hoge multiple verhandeld wordt. Ja, dat eigenlijk dubbel zo hoog is als het marktgemiddelde.
Ja. Dus die sheet die je hebt gemaakt is eigenlijk een soort filter om die je er gewoon eroverheen legt en kijkt welke bedrijven zie ik nu nog steeds die daadwerkelijk het kunnen halen wat ik van ze verwacht.
Ja, ik denk dat Wolter Kluwers is gewoon heel erg overgewaardeerd. Die conclusie trek ik er dan uit.
Ja.
Ik kan me ook op zich wel voorstellen dat heel veel mensen Wolter Kluwers hebben, omdat het een hele stabiel inkomen heeft. Het is zelf veel abonnementen. De omzet is zelfs in crisistijd, in slechte economische omstandigheden, nog steeds heel stabiel. Dus het heeft helemaal geen cyclus. Het is een dividendbetaler.
Ja.
Over een al hele lange periode, van al 20 jaar structureel dividend. Ik snap allemaal wel waarom mensen dit aandeel graag hebben. Maar het is gewoon heel duur.
En in hoeverre zegt het dan nu precies iets over wat dan wel een goede prijs zou zijn? Echt over de hoogte van de koers specifiek?
Hoe bedoel je?
Nou, hoe kan ik dan meteen zien of het te duur is en wat dan wel een goede prijs zou zijn voor zo'n aandeel?
Nou, zover ga ik dus niet.
Nee, maar je weet wel van, het is niet realistisch om hier zoveel rendement mee te maken. Want dan moet het zoveel groeien qua omzet en dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is onmogelijk.
Wat ik hier uittrek eigenlijk, is je kan natuurlijk wel de market cap, je zou natuurlijk even de market cap bijvoorbeeld even kunnen verlagen. Want als de koers bijvoorbeeld de helft naar beneden gaat, gaat de market cap ook de helft naar beneden. Dus je kan handmatig de market cap, de marktkapitalisatie gewoon even de helft invullen.
Ja.
Nou, en dan komt daar een nieuwe berekening uit. Dan kan je zien of het als de koers gehalveerd is, of het dan wel een realistische koers is. Maar het, ik wil het natuurlijk heel simpel maken. Dus het is niet, dit is niet precies een manier om uit te rekenen van vanuit welke prijs is die.
Nee.
Is het soort van fair value.
Precies.
Ik heb hem zo simpel mogelijk te maken.
Ja.
Ik moet nog één zeggen, we hebben ook nog natuurlijk de laatste. Want de uitkomst uiteindelijk van alles wat we hebben ingevuld is, dan krijg je de toekomstige marktkapitalisatie, je toekomstige omzet en je toekomstige winst. En dat is op zich ook nog wel grappig om te zien. Want wat verwacht de markt eigenlijk hoe groot het bedrijf moet zijn? En dat is ook wel een hele interessant om te zien. Dan kan je ook zien hoe groot Apple dan zou moeten zijn over bijvoorbeeld 6 jaar. Maar ook hoeveel omzet en winst ze moeten maken.
Ah,
en vooral die omzet is wel interessant. Want dan kan je zien ook hoeveel omzet het bedrijf überhaupt moet maken. En dat kan je dan weer eventueel afzetten tegen de TAM. Is dat überhaupt dan wel weer realistisch?
Ja, oké. Dus als we kijken naar de toekomst van Apple. Hoe ziet de wereld er over 6 jaar uit voor Apple?
Nou, ik heb
hebben ze dan wereldheerschappij of niet?
Nou, ik heb bij Apple ingevuld. Daar heb ik een cashflow marge van 28%. Dat is iets boven wat voor nu ze voor marge hebben. Daar zitten ze rond de 26 zo even uit in mijn hoofd. Ik heb een exit multiple van 20. Dat is weer een premium van 5 boven de S&P. Dat is ongeveer gemiddeld aan de Nasdaq. Van de afgelopen 30 jaar. 10% rendement wil ik hebben. 6 jaar. En als ik dat invul, dan komen ze uit op een toekomstige market cap na 6 jaar van bijna 5000 miljard.
Ja.
Dus dat is flink.
Wereldheerschappij.
En hebben ze een omzet van 870 miljard.
Ja, dat zijn getallen. Sorry, daar kan ik even.
Maar dat betekent dus
mijn referentiekader te boven.
Ja, dat is echt heel veel. Ja.
Ja.
Maar om dit te halen moet Apple dus bijna 15% omzetgroei hebben elk jaar. Voor de komende 6 jaar. En ze hebben in het afgelopen. In de afgelopen 5 jaar hebben ze een omzetgroei gehad van 11,8%. Dus ze moeten dus nu.
Even aanpoten.
Ze moeten dus nu de komende 5 jaar dus 3% per jaar meer groeien qua omzet.
Ja.
Ja, ik denk dat dit onrealistisch is. Ook ik denk dat Apple overgewaardeerd is.
Ja, dus het is een goed voorbeeld. Dus wat je dus kan zien, deze sheet is een soort startpunt van je waardering. Je zei al bierveeltje waardering. Om gewoon snel even inzicht te geven in, is het ongeveer goed geprijsd of is het onrealistisch wat het
ja
is.
En waarom ik dit eigenlijk zo gedaan heb, omdat ik kijk uiteindelijk, dat hebben we ook met het boek van Mark Mahaney gehad, Nothing But Net. Kijk, uiteindelijk gaat het om kwaliteit omzetgroei. In want als er geen omzetgroei is, dan houdt uiteindelijk de winstgroei ook op, want je kan dan wel optimaliseren met kosten besparen en efficiënter werken, maar dat heeft gewoon een plafond. Dus wil je uiteindelijk constant blijven groeien, dan zal uiteindelijk de omzet altijd moeten blijven groeien. Want meer omzet, groei, betekent uiteindelijk ook meer winst. Als je het natuurlijk aan beide kanten doet, efficiënter werken en omzetgroei, dan gaat je winst natuurlijk harder omhoog. Dus je hebt gewoon omzetgroei nodig.
Ja.
Is op lange termijn de bepalende factor voor de koers?
Dat maakt zo'n sheet ook wel heel duidelijk inderdaad. Dat valt nu wel een soort kwartje weer.
Ja, ik vind gewoon, je ziet heel snel, kijk, als ik dit invul, denk ik, oh, Apple moet dus 15% groeien. Nou, de komende 6 jaar, elk jaar, gaat gewoon niet gebeuren.
Ja.
Dus dat betekent dat, ja, mijn multiple die ik heb invul is natuurlijk lager dan waar die nu op verhandeld wordt. Ja, dan betekent eigenlijk dat ik denk dat Apple uiteindelijk ook qua multiple weer naar het gemiddelde toe gaat. Omdat het namelijk het grootste bedrijf in de wereld is, waardoor de groei steeds moeilijker wordt. Dat ik denk dat het geen 10% rendement gemaakt kan worden op Apple. Want ook Apple zal uiteindelijk qua multiple naar het gemiddelde moeten gaan. En het kan er wel naartoe groeien, maar dat gaat dan weer ten koste van de koersstijging. Dus voor mij is Apple te duur. En dit is eigenlijk precies de reden waarom ik Microsoft ook verkocht heb.
Ja.
Als ik dit invul, dan denk ik, ja, Microsoft moet echt flink hard groeien. Harder dan wat ze al gedaan hebben om de huidige koers te rechtvaardigen.
Ja.
En dan denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Je ziet eigenlijk, als je koerswinst wil pakken, en dan denk ik, als het gaat om value investing, dan zit eigenlijk de echte koerswinst zit hem eigenlijk in 2 factoren. Een multiple expansion. Dat houdt eigenlijk in dat als je het aandeel nu koopt voor 10 keer de winst, en het gaat uiteindelijk naar het gemiddelde van 15, dan pak je al in één keer 50% winst, koerswinst. En vooral omdat er fundamenteel niks aan het bedrijf. Je pakt al 50% winst, alleen maar omdat de markt nu bereid is om het gemiddelde ervoor te betalen.
Ja.
Als het bedrijf ook nog eens sterk is en het fundamenteel wordt het ook eens beter, dus de omzet groeit, de marge gaat omhoog, betekent dat je daar ook nog eens een winst uit pakt. Dus dan pak je een multiple expansion winst, plus nog eens dat het fundamenteel beter gaat. En dan dus, pak je dus twee keer, en daar gaat eigenlijk value investing over.
Ja, precies. Dat de verwachtingen en de reële, realistische.
Ja, dus wat de markt bereid is om te betalen.
Ja.
Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als je dus een hoge multiple betaalt voor een bedrijf als je het koopt, en het bedrijf gaat fundamenteel nog steeds heel veel beter, dan kan het nog steeds zijn dat je verlies maakt of onderaans hebt geen winst maakt. Omdat namelijk de markt in één keer zegt, ja, we gaan nu naar het gemiddelde toe. Dus we krijgen niet een multiple expansion, maar we krijgen een soort van decrease. Dus een verlaging van je multiple. En dan kan je, kan je in plaats van, als bijvoorbeeld een 20 multiple is en het gaat naar het gemiddelde van 15, dan heb je gewoon 25% daling van de koers. En als het, dan kan het bedrijf nog wel fundamenteel 25% beter worden. Maar dan heb je onderaan de streep nog steeds niks verdiend. En daar gaat eigenlijk een beetje de quote ook van Warren Buffett over. Price is what you pay, value is what you get. Is die multiple, dat is eigenlijk wat je voor betaalt. Maar de waarde die je ervoor krijgt, dat is het bedrijf. Of dat nou veranderd wordt op 10, 15 of 20, dat maakt eigenlijk niet uit. Want het is nog steeds hetzelfde bedrijf. En iemand die heel conservatief is, bijvoorbeeld Macy's wat conservatiever, die zal...
Macy's die laatste gast was?
Ja, die laatste gast is. En Dennis denk ik ook wel, die zijn wat voorzichtiger.
Mm-hmm.
Dus die zullen altijd veel lagere multiples invullen.
Okay.
Om nog meer safe te zijn.
Ja.
En ik denk als je naarmate die langer belegt... Kijk, de meeste mensen beleggen in een periode dat alles omhoog gaat. Ik natuurlijk ook. Ja, we zijn een beetje... Ja, hoe zeg je dat? In de war wat gemiddeld is wat we betalen voor bedrijven. Omdat natuurlijk iedereen is geld gaan bijdrukken. Er is een heel ruim monetair bereid. Dus lage rentes. Dus iedereen is bereid om meer te betalen voor dezelfde winst.
Ja.
Als we weer naar het gemiddelde gaan over een lange periode, dan zal je zien dat er alternatieven zijn waar je ook je geld in kan stoppen. Ja. Waardoor mensen minder bereid zijn om te betalen voor dezelfde winst.
Ja.
Dan kan je zomaar...
Dan gaan we weer naar het gemiddelde terug. Of zakt het misschien zelfs onder.
Ja, dus dat is wel dat is het gewoon omdat wij nog relatief weinig ervaring hebben.
Ja,
zijn wij gewoon een hele andere soort van multiple omgeving gewend. En dus daarom is het altijd wel goed om te kijken naar wat is een beetje het gemiddelde van het verleden.
Ja, we zitten in een soort multiple klimaat. Een heel tropisch multiple klimaat. En nu komen we misschien weer een beetje in...
Denkt dat 25 jaar, sinds ik beleg is... zie ik gewoon heel veel bedrijven die verhandelen altijd op 25 keer de winst. En denk je, dan kan je misschien denken dat dat normaal is.
Ja.
Ik leer daar ook nog steeds meer over. Want dat is het gevaar. Als je toch iets voor 25 koopt. En ik denk, het is gewoon een fundamenteel heel goed bedrijf. Maar je koopt voor 25 keer de winst. En de wereld gaat in één keer bepalen dat het is wel goed.
Niet meer doen, die hoge multiples.
Nee, 15 is gemiddeld. Maar omdat het een goed bedrijf is, doen we een beetje premium. 17,5, misschien 18. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon jarenlang gewoon verlies gaat maken op dit bedrijf. En dan moet het op een gegeven moment, doordat het zo'n sterk bedrijf is, langzaam door de winstgroei gaat die multiple naar beneden. Groei je wel in het gemiddelde, maar dan kan je zomaar zijn dat je jaren zit met een bedrijf die gewoon niet verplaatst.
Ja.
Ook al doet het bedrijf het gigantisch goed.
Wat leuk inzicht. En jij bent dus zo vrij geweest om jouw sheet beschikbaar te stellen aan de luisteraars. Toch? Want je kan jouw sheet gewoon kopiëren.
Invullen. Ik heb ook een aantal voorbeelden er al ingezet. Kan je zelf even naar kijken. Ongetwijfeld als je naar kijkt, denk je, ja, maar die multiple die jij invult, dat vind ik wel een beetje overdreven laag. Of die vind ik veel te hoog. Ik heb Apple ingevuld, Microsoft, Google, Amazon, ASML, Tesla, Facebook, Adyen, ook CM.com. Dat is misschien wel een leuke. Dat bij CM heb ik uiteindelijk een cashflow marge van 15 ingevuld. En dat schreef aan dat 20 op de middellange termijn management. Ja, ik doe er ietsje naar beneden. Dat betekent dat als ze dat echt gaan halen binnen nu en 10 jaar... Dan moeten ze nu een omzetgroei hebben van 7,5%.
Ja.
Nou, en ze groeien al, omdat ze een net dollar retention rate hebben, groeien ze al van 130%. Groeien ze elk jaar organisch al 30%. Dus als je het management gelooft dat ze echt naar die 20% EBITDA marge gaan, dus ongeveer 15% cashflow marge, als ze daar echt naartoe gaan, binnen nu en 10 jaar, dus ze zeggen middellange termijn, dus zeggen 5 tot 7 jaar, als je daar echt vertrouwen in hebt, dan is CM echt een koopje nu. Dus dat geeft wel heel erg aan dat de markt dus nu er daar dus niet in,
in gelooft.
Niet in gelooft dat ze die marge gaan halen. Ja. En dat geeft een beetje hetzelfde voor Just Eat Takeaway ook. Is dat, ja, de management heeft aangegeven dat ze 5% marge gaan draaien. Als je, ja, als je rekening houdt met die 5% en je vult dat in, dan denk je, ja, dan moeten ze nu qua omzet zelfs zakken. Ze moeten dus min omzet hebben. Ze moeten elk jaar omzet mag dalen zelfs om nog steeds 10% marge te maken.
Ja.
De markt heeft gewoon geen vertrouwen dat ze 5% gaan maken. En dat geeft dus heel erg aan. Dus als jij contrair denkt en denkt, ja, ik denk wel dat ze dat gaan halen.
Daar kun je je winst.
Daar zit natuurlijk de winst in. Dan kan je dus ook mee spelen. Maar nou, laat ik eens een cashflow marge invullen van, zeg dat ik denk dat ze de komende jaren 30% kunnen groeien. Dan vul ik een cashflow marge in van, zeg even, bijvoorbeeld 7. Nou, dan kom je uit op bij cm.com op 16% omzetgroei. Maar als ik bijvoorbeeld nou verlaag naar 3, dan is het 26, doe ik 2. Nou, vul ik een cashflow marge in van 2%. Als ik verwacht dat ze uiteindelijk 2% marge gaan draaien over 10 jaar, dan moeten ze elk jaar 30% groeien. Nou, ze hebben groeien organisch al 30%.
Yeah.
Ze hebben natuurlijk heel veel salesmensen aangenomen, dus ze zullen hoofdeind wel harder groeien. Dan is eigenlijk nu ingeprijsd dat ze uiteindelijk maar een marge gaan draaien van 2%. Nou, dan geef je wel een beetje aan van, nou, denk je dat ze 2% marge kunnen draaien?
Yeah.
Nou ja, dat moet, lijkt mij wel, wel te doen. Dus dan kan je zeggen, nou, dat ik vind CM dus eigenlijk best wel goed gewaardeerd nu.
Ja.
Ik ben op die manier ook daar ook heel erg aan het kijken nu naar CM.
Ja.
Het is wel een bedrijf, nog gelijk bij zeggen, dat net als Just Eat geen winst maakt. En ik heb wel echt geleerd dat ondertussen dat bedrijven die geen winst maken, hebben geen bodem. Als de onrust in de markt komt, is het eerste wat mensen wegdoen zijn bedrijven die geen winst maken. En er is totaal geen idee hoe die koers gevormd moet worden. Omdat, ja, als een bedrijf geen winst maakt, hoe kan je dan een bedrijf goed waarderen? Dus wat is dan een soort van fair value? Dat is heel lastig, waardoor het eigenlijk geen bodem heeft waar het soort van aan vast kan klampen van, ja, als belegger van, nou, dit is echt, nu wordt het echt te goedkoop. Dus bedrijven die geen winst maken, hou daar rekening mee. Kleine percentage van je portefeuille heb ik bij Just Eat echt fout gedaan. De percentage was veel te groot achteraf gezien.
Mm.
Dat leer ik nu wel, dat ik merk dat, ja, als een bedrijf geen winst maakt en het kan zomaar nog 3 jaar duren, dat die 3 jaar tijd kan echt een soort van rollercoaster zijn,
ja,
in je portefeuille. Dat aandeel kan echt heen en weer schieten. Dus dat is wel fijn om dat met kleinere percentages te doen.
Ja.
En naarmate het bedrijf steeds meer richting winstgevendheid gaat, dan kan je langzaam je positie natuurlijk een beetje uitbreiden of groeien. Natuurlijk langzaam, ja, wordt die positie groter.
Ja.
Dus ik,
ja, wel goed om even rekening mee te
doen. Ja, dit is wel echt iets wat ik, ja, waar ik gewoon, dat ik gewoon echt geleerd heb door ervaring nu. Dat bedrijven zonder winst hebben gewoon geen bodem.
Oké, staat genoteerd. Ik zei het in het begin al even, Pim. Jij was hier niet en ik niet bij jou toen die dip even plaatsvond. En we allemaal wat geld verloren. Hoe heb jij dat precies beleefd? Je zei al 70.000... beetje verloren. Waarschijnlijk is het wel weer rechtgetrokken, maar...
Nou, nog zeker niet alles, hoor.
Oké, maar wat ging er door je heen?
Nou, het interessante is, als dit gebeurt, het is niet zozeer het geld waar je nou heel erg druk om maakt. Want ja, uiteindelijk heb je nog steeds dezelfde aantal aandelen. Dus het aantal shares dat je hebt in een bedrijf is nog exact hetzelfde. Alleen hoe je dat kan vertalen naar geld is dan minder. Maar daar gaat het mij niet zo om. Wat bij mij gelijk de onzekerheid oproept is... Heb ik wel de juiste bedrijven? Zijn die bedrijven wel goed genoeg? Heb ik niet te veel betaald voor een bedrijf? Die angst zit dan gelijk erin van, heb ik niet te veel betaald voor een bedrijf waardoor het nu gecorrigeerd wordt naar normale prijzen? En is het bedrijf niet door deze daling eigenlijk nog steeds niet echt goedkoop geworden?
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk waar mijn angst zit.
Yeah.
Als ik bijvoorbeeld Shopify heb, die zie ik dan, die daalt dan 50%. Het eerste wat ik me afvraag, heb ik er niet veel te duur gekocht?
Ja, jij denkt dan, dit is misschien wel de echte waarde.
Ja, en die verlies van 50%, die maak ik dus dan niet meer goed. Kijk, je hebt natuurlijk twee vormen van soort van papierverlies. Je hebt dat een aandeel flink daalt, daardoor echt heel goedkoop wordt. En daardoor, dat creëert kansen. Dus dan is eigenlijk bewegelijkheid is een soort van
zegen.
Want dan denk je, daar kan ik goedkoper bij kopen, want het is nu nog meer ondergewaardeerd.
Ja.
Maar als een aandeel, als je dat achteraf gezien voor veel te veel had gekocht en het daalt, dan kan je wel bijkopen. Maar dan koop je eigenlijk niet bij met korting, maar dan koop je bij misschien op de echte prijs. En dan heb je eigenlijk in het verleden altijd te veel betaald. En wat je te veel hebt betaald, dat wordt eigenlijk niet zo snel meer goed gemaakt. En dat kan eigenlijk weer alleen maar goed gemaakt worden doordat het bedrijf ook fundamenteel beter gaat performen.
Ja.
Maar dat kan zo helemaal jaren duren. Dus dan kijk je misschien jaren tegen een verlies aan. En ik merk gewoon dat de bedrijven die ik goed gewaardeerd heb, en dus eigenlijk de bedrijven die wat volwassener zijn, dat ik me daar eigenlijk helemaal geen zorgen om maak. Want ik, ja, en zo'n Ahold, dat waardeer ik dan. Dat is gewoon heel duidelijk wat daar de waarde van is. En als dat dan 20% of 10% zakt, dan denk ik, ja, dan kan, is gewoon 10% goedkoper. En dat is bijvoorbeeld met Thor Industries ook. Dat heb ik gewoon goed gewaardeerd. Koop ik gewoon bij. Daar maak ik me dus totaal geen zorgen om. Daar voel ik me dus heel erg comfortabel bij om bij te kopen. Maar dat is bij bedrijven die flink groeien, waar waarderen veel lastiger is. Ja, heb ik daar veel meer emoties. Ik snap wel dat een soort van value investing en meer stabiele bedrijven beleggen, dat je er veel lekkerder bij zit als de beurzen flink naar beneden gaan.
Ja.
En ik wil eigenlijk even een stukje, je moet even een stukje laten horen van Pieter Lynch. Want hij vat het heel mooi samen wat ik eigenlijk nu probeer te vertellen.
I love volatility. I think I remember when in 1972 the market went from down dramatically and Taco Bell went from 14 to 1. They had no debt. They never had a restaurant close. And I started buying at 7, but I kept onto it and it went to 1. And it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out by $42 by Pepsi-Cola. And I think it would have gone to 400 if they didn't buy it out. I think volatility is terrific. I think it is very, I think these callers are very important. I don't think the market going up 80 points one day and down 80 the next is a good thing for the public. I think that's not a very good thing. But I think all of these callers and all these other things to keep the volatility down each day is important. But the market's going to go up and down. Well, human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. And some event will come out of left field and the market will go down or the market will go up. So volatility will occur and markets will continue to have these ups and downs. I think that's a great opportunity if people can understand what they own. If they don't understand what they own, they can own mutual funds, try to figure out mutual funds they own and keep adding to it. Over, basically corporate profits have grown about 8% a year historically. So corporate profits double about every 9 years. The stock market ought to double about every 9 years. So I think the next market's about 3,800 today, 3,700. I'm pretty convinced the next 3,800 points will be up. It won't be down. The next 500 points, the next 600 points, I don't know which way they're going. So the market ought to double in the next 8 or 9 years. It ought to double again in the 8 or 9 years after that. Because profits will go up 8% a year and stocks will fall. That's all there is to it.
Ja, dus hij zegt, I love volatility. I think volatility is terrific.
Ja.
Ja,
en daar voegt hij eigenlijk toe. I think it's a great opportunity if people can understand what they own. En dat is eigenlijk, die combinatie, dat is key. Het is fantastisch als beurzen 20% naar beneden gaan. Als je precies weet wat je bezit. En wat hij ook zegt, ik zie dat Taco Bell, dat was je eigenaar van in 1972. Er is geen restaurant gesloten. Het bedrijf fundamenteel bleef hetzelfde. Maar ik kon het in één keer kopen voor eerst instantie $7 en daarna voor $1. Ja, exact hetzelfde bedrijf. En ik vond het al mooi bij $14.
Ja,
ja, dat is fantastisch.
Ja.
En ik denk dat is heel erg het verschil. Als je merkt dat je emotioneel geraakt wordt, als de beurzen 10, 20% zakken, kan je eigenlijk heel snel wel die conclusie trekken. Dan ben ik niet helemaal zeker van mijn zaak wat ik bezit. Dan weet ik niet precies waar ik eigenaar van ben.
Ja.
En dat is weer een mooie les. En ik denk ook wel, daar gaat uiteindelijk wel, als je belegt in losse aandelen, over. Je moet gewoon weten wat je bezit. Als je dat echt goed begrijpt, ga je een daling zien als een
kans.
Als een kans, als een voordeel, in plaats van als angst.
Ja.
Waar jij naartoe reageert, naar een kans, dus dat je euforisch wordt, of dat je reageert naar angst en dat je onzeker wordt en misschien een beetje down. Daar zit de scheidinglijn of je begrijpt wat je bezit. Dit zijn wel momenten dat je voor jezelf kan nagaan. Bij welke type aandelen voel ik welke emotie? En moet ik dan mijn portfolio iets veranderen? Moet ik de allocatie verlagen? Moet ik mijn strategie iets wijzigen? Of waar moet ik meer tijd aan besteden om beter in te worden?
Ja, en dan een logisch bruggetje. Ik hoop niet dat je allemaal dingen bent gaan verkopen.
Ja, en
toen je zo emotioneel was.
Nee, ik heb zeker wel verkocht. Ik heb al verteld dat ik Microsoft heb verkocht. Ja. Dat is volgens mij denk nu 4 weken geleden. Ik had daar nog geen nieuwe bestemming voor. Komt ook door vakantie en ziekte dat ik dat eigenlijk even niet, nog niet kon. Ik heb ook Broadcom verkocht met 80% rendement. En Berkshire Hathaway met 41%. Het grappige is dat Berkshire, dat ik die gekocht heb in maart 2021. 21. Dus dat is exact een jaar geleden.
Ja.
Dus ik heb ja, toch wel een flink rendement opgemaakt.
Ja.
En het grappige is dat
Die is van Buffett, toch?
Ja, en ik merk eigenlijk dat Berkshire eigenlijk is een van de weinige groene posities dit jaar. En het is eigenlijk een soort van ideale hedge in onrustige tijden. Ze hebben natuurlijk 150 miljard cash. Berkshire reageert een soort van contra. Dus als de hele beurs naar beneden gaat, gaat Berkshire omhoog.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk een misschien nog wel betere, ja, qua risicospreiding, eigenlijk nog beter dan bijvoorbeeld een All World ETF. Omdat het een soort van contra reageert.
Yeah.
Maar het is natuurlijk eigenlijk ook wel je kan het bijna een soort van zien als een ETF.
Ja, dat is ook een fonds, dat is ook een mindset.
Er zitten echt, echt tientallen bedrijven in. Natuurlijk ook heel veel niet-beursgenoteerde bedrijven. Ik heb voor nu besloten om het aandeel te verkopen. En eigenlijk een groot gedeelte, eigenlijk al dat geld in de iShare Core MSCI World te stoppen.
Hey, die heb ik ook gekocht.
Dus ik heb dus eigenlijk nu echt een core en satellite strategie.
Yeah.
20% van belegd vermogen zit in die iShare ETF. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik het eigenlijk toch best wel fijn vind. En dat heb ik eigenlijk nu ervaren. Dat ik toevallig nu op vakantie was en ook ziek was. Dat ik het gewoon eigenlijk heel fijn vind om een plek te hebben waar ik geld in kan stoppen. Als ik even niet weet waar ik het in moet stoppen in die andere bedrijven. Dat ik in ieder geval gewoon een plek heb waar ik niet bij na hoef te denken. En dat ik er gewoon in kan stoppen.
Ja.
Lekker ik voel me daar eigenlijk gewoon veel comfortabeler bij. Ook omdat ik op sommige periodes gewoon heel druk ben. Ook met andere dingen. Ja, voel ik me daar nu gewoon heel goed bij. Ja. Misschien ga ik hem nog verder uitbreiden in de toekomst. Misschien heb ik periodes dat ik hem juist weer ga verlagen als ik andere kansen zie.
Ja, nu staat hij dus even op 20%.
Ja, dus ik heb daar niet echt een. Maar ik heb gewoon. Ik wil altijd belegd blijven. Dat vind ik heel belangrijk. Waardoor ik. Dit is voor mij gewoon een ideale oplossing om het toch belegd te blijven. Maar iets minder bedrijven te hebben waar ik me nu zorgen om moet maken.
Ik heb daar ook mijn dollar cost average van maart ingestopt.
Oh, wat goed. Kijk.
Kun je dat zo zeggen?
Ja, dat kan.
Ja. Maar mijn inleg van maart ging naar de iShares Core MSCI World.
Nou, kijk, goed. Ja, ik heb daar ook natuurlijk bij gekocht.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ik vind Berkshire wel echt een heel interessant aandeel. En ik had dat zeker op mijn watchlist. En ik ga dat wel in de gaten houden. En een van de manieren merk ik dat in de afgelopen jaren, dat het over een hele lange periode volgt het uiteindelijk de S&P. Maar het heeft periodes dat het underperformed in de S&P en heeft periodes dat het overperformed.
Mm.
Ik denk dat je bijna wel kan zeggen bij Berkshire dat als het een tijd underperformed, dat het dan heel gunstig is om in Berkshire te stappen. En als het een tijd overperformed, dat het je er weer
uitstapt.
Het is een heel bijzonder aandeel. Het is totaal niet als een gewoon bedrijf.
Oké, hij gedraagt zich wat anders dan de anderen.
Ja, en ik snap eigenlijk best wel, als je kijkt naar Dataroam, dat is een website waar heel veel grote beleggers een portfolio hebben staan. Ik snap wel dat heel veel mensen, grote beleggers, een heel groot percentage, soms tot 20-30% in Berkshire hebben. Dus, en ik denk de kracht van Berkshire is ook die soort van die geldzak van 150 miljard die ze soort van altijd munitie hebben klaarstaan. Ook al gebeurt er eigenlijk helemaal niks mee. Een soort van dat idee dat ze dat hebben staan, dat als de markten flink naar beneden gaan, dat dat altijd aan het werk kan gaan.
Ja.
Van die opportunity die er altijd is.
Ja, het appeltje voor de dorst.
Ja, het is, ik hou het is zeker een interessant bedrijf om in je portfeuille. Ik denk dat je daar nooit wat fout aan kan doen.
Oké, dus je hebt een groot deel van wat je hebt verkocht, heb je gestopt in de core.
Ja, vooral de Berkshire-positie eigenlijk.
Berkshire-positie. Waar heb je het geld van Microsoft en Broadcom?
Maar die heb ik eigenlijk verdeeld over 9 andere posities.
Mm-hmm.
Ik heb Tor bijgekocht, Prozis, Shopify, Trade Desk, Adyen, ASML, Alphabet, Meta.
Ja.
En Amazon.
Ja, eigenlijk,
eigenlijk alle posities die flink zijn gezakt eigenlijk in de afgelopen tijd.
Ja.
Sommige posities echt wel 50. Echt wel tussen de 15 en de 50%. Dus daar heb ik flink wat goedkoper bij kunnen kopen.
Ja. Dus al je posities gaan nu weer een beetje richting de 5%. Maar...
Ja, eigenlijk wel weer. Ja. Alles zit wel richting de 5%. Soms iets eroverheen.
Maar soms ook een beetje eronder.
Ja, er zitten er 2 onder. Dat heb je goed gezien. Alibaba en Just Eat.
Ja, vertel. Waarom koop je Just Eat dan niet bij? Want die staat nu dus op ongeveer 2%. Dat is een vraag ik me toch af van... Ja, die zit wel een beetje in de uitverkoop nu. Is dat dus omdat jij je vertrouwen erin bent verloren... en dat je analyse misschien niet klopt? Durf je niet? Wat is het?
Ja, dit is toch... Ja, ik moet het met Alibaba ook wel een beetje... En maar met Just Eat is wat een andere situatie eigenlijk. Het is toch best gek dat... Alles lijkt er toch naar mij op dat ze uiteindelijk wel gewoon marge gaan maken. een paar procent moet zeker lukken. Alleen, ja, blijkbaar de hele wereld denkt van niet. Dus dat is toch een... omdat je overal waar je leest, is iedereen zo negatief over Just Eat, dat je heel erg... Ja, dan denk je van, ja, dan zie ik het echt wel fout. Want waarom is iedereen daar zo negatief over? Er zijn weinig beleggers die daar heel positief over zijn. Ja, dit is toch, blijft toch iets geks. Dan, ja. Ja, dan heb ik toch iets van, oké, dan wacht ik het maar gewoon even af. En dan wacht ik toch maar dat ik echt dat ze echt richting die winstgevendheid gaan. En dan, ja, dan weet ik dat ik daardoor ook iets goedkoper of iets duurder koop. Want als ze echt richting die winstgevendheid gaat, dan schiet natuurlijk zo'n aandeel omhoog. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen in Just Eat, dat ik nu al kan vertellen, als die dingen gebeuren, gaat het aandeel gigantisch hard omhoog.
Ja.
Dat is het verkopen van iFood, iets met Grubhub, dat daar een partnership komt, of ze stoten dat gedeelte af. Dus als ze iFood verkopen, gaan ze de helft eigen aandelen inkopen. En die andere helft die gaan ze herinvesteren. En als ze naar richting winstgevendheid gaan, moment dat ze zeggen winstgevendheid zal het stijgen, maar als het daadwerkelijk gebeurt helemaal, dat zijn natuurlijk de drie echt punten waar er een soort van katapult gaat komen in de koers. Dus het moment dat je daarop gaat reageren, ja, dan weet je gewoon natuurlijk dan, als je daarop gaat wachten van ik wil eerst bevestiging, dan weet je natuurlijk dat je eigenlijk, je moet daarvoor kopen natuurlijk, ja, ja. Niet daarna.
Oké. Maar ja, dus je hebt eigenlijk wel vertrouwen in, hoor ik. Maar de enige reden dat je dat dan niet aftopt is toch, ja, beurssentiment om je heen, wat je erover leest.
Ja, je zou zeggen je moet contrair denken.
Je zou zeggen je bent bijna menselijk, Pim.
Ja, maar beleggen is het een groot gedeelte gewoon psychologie en emotie. Ja. En dat merk ik nu ook. Dat, ja. Ja, je vraag me het over een jaar, misschien anderhalf jaar of twee jaar, als ze echt winst gaan maken en je laat dit fragment teruggooien. En je denkt, ja, wat ben je voor sukkel geweest? Maar ja, dat weet ik dus niet. Dus ja, dit is, ja, ik heb bijvoorbeeld al heel vanaf het begin van gezegd, Just Eat is een soort van één grote school voor mij qua beleggen. Er zitten zoveel lessen in dit aandeel die ik hieruit kan halen. Het is een... maakt mij in ieder geval een extreem veel betere belegger. Dus er is zo'n lange lijst aan learnings die ik hieruit kan trekken. Ik blijf het toch nog even aankijken. Ja. Ik sluit niet uit dat ik langzaam wel een keer ga bijkopen. Maar toch nog, wat ik vorige keer ook aangeef, ik moet toch wel wat verbetering nog zien. Mm-hmm. En dan koop ik daardoor maar duurder bij. Maar ja, ik wil gewoon hier ook het risico naar beneden dan wat afschermen.
Ja.
En Alibaba is een beetje hetzelfde. Is dat... daar merk ik toch wel dat ik toch weinig grip heb op wat er in China allemaal gebeurt. En dat het me dan toch een beetje bevriest om actie te ondernemen.
Ja, had je maar een lange arm. Lange arm van Pim Verlaan naar China.
En het is toch een beetje wat Pieter Lins net zegt. Hè. Je moet toch echt wel goed begrijpen wat je bezit. Want dan kan je ook contrair handelen. En volgens mij heeft Dennis daar ook niet een aflevering over gemaakt, contrair handelen. Want
Dennis heeft overal afleveringen
daar
over.
Daar zit natuurlijk
Dennis
uiteindelijk
zoveel.
Echte winsten... zit hem in het contrair handelen. Ja. Is dat als de hele markt, we zeggen we gaan naar links en jij durft naar rechts te gaan en je maakt daardoor een juiste keuze, daar zitten natuurlijk de winsten. Maar ja, ik heb nog zo lang te beleggen en nog zo'n hoop te leren.
Ja, wij allemaal, Pim, wij allemaal. Terwijl de laatste seconden wegtikken, heb je nog even tijd voor een content tip?
Ja, ik heb er nog eentje, ik zal die dan heel kort houden. Een Business Breakdowns, dat is een podcast. Een Amerikaan van Zach Voss. En het is trouwens sowieso een geweldige podcast. Het heet Business Breakdowns. En ze gaan een hele aflevering. Het idee is dat ze dan een bedrijf helemaal gaan analyseren. Ze gaan het helemaal uit elkaar trekken. En dan alle delen soort van analyseren. En dat doen ze vaak met iemand die heel veel van dat bedrijf weet. Een industrie-expert of iets. Mm-hmm. En ze doen dit nu met met Michael Wheeler. Dat is dan een Engelsman.
Een specifieke aflevering die je aanraadt, bedoel je?
Ja, echt
een
specifieke aflevering over Adyen.
Oké.
En waarom ik dit interessant vind... Ik vind het altijd leuk om... Vooral om een beetje je home bias ook een beetje... Niet te veel alleen maar Nederlandse content te consumeren... Vanuit een Nederlands perspectief. Dat je een beetje je home bias, je valkuil.
Ja.
Dat je een soort van je liefde omdat het een Nederlands bedrijf is. Maar ook is een... Ja, is interessant om perspectieven te horen.
Ja.
Van mensen die verder van Adyen afzitten... En ook geen mensen kennen en ook... Die dan het bedrijf analyseren en wat die ervan vinden.
Ja, precies. Dus een Amerikaans perspectief op een Nederlands bedrijf.
Ja. En ja, ik leer altijd wel weer dingen van. Ja, ik vind het een interessante aflevering. En ze hebben bijvoorbeeld ook Basic Fit gedaan.
Mm.
En ook HelloFresh. Dat zijn natuurlijk twee Duits en een Nederlands bedrijf. Ook heel veel grote Amerikaanse. En bijvoorbeeld John Deere ook met die trackers.
Yeah.
Dus, maar ze hebben best wel wat aandelen die vanuit meer... een beetje West-Europees, die West-Europees genoteerd zijn, maar dan vanuit een Amerikaans perspectief. Ook interessant. En ze hebben een overzicht gemaakt van 10 andere contentstukken waar je iets kan leren over Algen.
Service,
en het zijn dus niet vooral allemaal content buiten Nederland. En dat is natuurlijk interessant, want het is allemaal Engelse content die ze daar presenteren. Ja. En het is ook allemaal buiten. Eentje is in Nederland gemaakt, dat is Tech Leap. En die andere 9 zijn allemaal buiten Nederland. En het is wel interessant als je een ander perspectief wil op Algen dan vanuit Nederlandse media. Sowieso een interessante podcast om eens te luisteren. Dus,
Business Breakdowns.
Ja, is
op elke platform, denk ik.
Ja. En het leuke, binnenkort komt ga jij weer op vakantie en dan komt Dennis langs. Mm-hmm. Dan gaan Dennis en ik ook kijken of we 2 afleveringen kunnen maken. Een soort van business breakdowns. Dus we gaan met z'n tweeën per aflevering een bedrijf helemaal uit elkaar trekken en analyseren. En dan gaan we dat samen bespreken.
Ja, wat jammer dat ik dat moet missen.
Gewoon eerst een keer proberen hoe dat is.
Ja, leuk. Oké. Nou, dan zitten we er alweer doorheen. Volgende week gaan we een graag geziene gast terugzien. Namelijk Alex Otto, Mr. Ja, 5%.
Mr. 5%, aflevering 31 is hij langs geweest.
Ja.
Hij komt weer langs. Dus jij kijkt heel erg naar uit.
Ik ook. Daar valt wel eens weer een hoop van te leren. En dan in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis. En beleg met beleid.